Ja, vanavond willen we met elkaar Marcus hoofdstuk 8 een heel klein stukje maar lezen, vers 22 tot en met 26. Marcus hoofdstuk 8, vers 22 tot en met 26. De blinde te Bethsaida. Marcus 8, vers 22. Daar staat, en ze kwamen te Bethsaida en ze brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. En hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. En hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem, ziet gij iets? En hij zag en zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vervolgens legde hij weder de handen op zijn ogen en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp. En hij zond hem naar huis en zeide, ga het dorp zelfs niet in. Nou, tot zover deze woorden. We hebben hier een gedeelte, en ik heb daar een poosje geleden ook iets over verteld. Het zijn twee stukjes in het Marcus-evangelie die je in geen enkel ander evangelie kunt vinden. En één van die twee stukjes is ook dit stukje. Dit stukje kun je alleen in het Marcus-evangelie vinden. Het is heel interessant dat Marcus dit gedeelte opgenomen heeft in dat evangelie. Bethsaida. Nog even herhalen, u weet waarschijnlijk wel waar dat ligt. Het ligt in ieder geval aan het meer van Tiberias. En u weet dat van boven de Golanhoogte de Jordaan in het meer van Tiberias stroomt. U kunt het ook op de kaartje achter in de Bijbel zien. En net waar dat de Jordaan in het meer van Tiberias stroomt, aan de oostkant daarvan, daar ligt Bethsaida. En Bethsaida was het dorp waar Petrus, Andreas en Filippus vandaan kwamen. Petrus en Andreas hadden daar een vissersbedrijf en Filippus kwam daar ook vandaan. En de Jezus die kwam daar langs op weg naar de Golanhoogte. Want hierna lezen we dat de Jezus naar Caesarea Philippi ging. Nou, degene die wel eens in Israël geweest zijn, die weten dat je dan inderdaad langs Bethsaida komt en dan de weg omhoog helemaal naar richting Libanon. En daar ligt helemaal in het noorden Caesarea Philippi. Misschien nog iets over Caesarea Philippi. Hier wordt, ik bedoel nog iets over Bethsaida. Hier wordt gezegd dat Bethsaida een dorp was. Hè, dat staat in vers 23, hij bracht hen buiten het dorp. In de Statenvertaling wordt zelfs het woordje vlek gebruikt, een vlekje. Terwijl, hoeft het niet op te slaan, maar in Johannes wordt Bethsaida een stad genoemd. De stad van Petrus en Andreas. Dus dan vraag je af, wat is het nou, een stad? Of is het nou een dorpje? Of is het nou een vlekje? Nou is het vanuit de archeologie en vanuit de historie is het bekend dat de zoon van Herodes de Grote, die heeft naast Bethsaida een grote stad gebouwd. En die stad heeft hij genoemd naar zijn zoon. En die stad die heette ook Julias. En de opgravingen zijn er geweest en die hebben de restanten van deze stad nog teruggevonden. Dus ja, aan de ene kant het was een stad, maar daarnaast lag het dorp Bethsaida. Nou, dat is even wat achtergrondinformatie, dat ik een klein beetje weet waar zich dat afspeelt. Nou, wat eigenlijk heel wonderlijk is in dit gedeelte, ook weer, dat is dat vrienden hier een blinde bij Jezus brengen. En deze vrienden, die smeken Jezus hem aan te raken. Nou, het is heel wonderlijk, deze smeekbede is niet van de blinde zelf. De blinde die is daar als het ware, die zegt niks. Maar deze vrienden, die smeken of Jezus hem aan wil raken. Dan vraag je me af, waarom doet die blinde dat zelf niet? U kent waarschijnlijk allemaal wel de geschiedenis van Bartimaeus, die in Jericho zat. En die begon te roepen, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En ze zeiden, stil jij, joh, stil. En hij begon nog harder te schreeuwen. Dus deze blinde, Bartimaeus, die riep zelf om hulp. En hier zijn het de vrienden die Jezus smeken. Nou kan het zijn, en daarom zijn we ook vanavond hier bij elkaar, dat wij mensen kennen die Jezus zelf niet om hulp roepen. Die misschien ook geen contact met die Jezus hebben. Maar dat wij voor hen aan Jezus mogen vragen of die Jezus hen aan wil raken. Nou, daarom zijn we vanavond ook bij elkaar. En het kan best zijn dat er mensen zijn in onze gedachten die de Heer Jezus niet kennen, die hem ook niet zullen smeken, maar dat wij het voor hen mogen doen. En dat wij hen, voor hen naar de Heer Jezus toe mogen gaan. Nou, wat mij ook opvalt, dat is hier in vers 22. Zij brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. Zo van, Heer Jezus, wilt u deze blinde aanraken? Ze vroegen eigenlijk aan de Heer Jezus een handeling. Nou, datzelfde vind je bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 7, vers 32. Hoofdstuk 7, vers 32 in Marcus, daar staat. En ze brachten tot hem een dove die moeilijk sprak en smeekte hem deze de handen op te leggen. Nou, in beide gevallen, hier smeekte ze Jezus om hem de handen op te leggen. Deed er Jezus dat? Nee. Hij stopte zijn vingers in zijn oor en hij spuugde en hij zuchtte, maar hij legde hem niet de handen op. Hier zien we dat ze vragen, wilt u deze blinde aanraken? Deed er Jezus dat? Nou, op een heel andere manier. Kijk, wij denken soms de Jezus voor te schrijven wat hij moet doen. Wilt u het zo doen? Of wilt u het zo doen? En Jezus zegt, nee, ik doe het anders. En daar moeten we ook altijd rekening mee houden. Dat we niet altijd in Jezus maar voor kunnen schrijven hoe hij deed. Een heel bekend oud-testamentisch voorbeeld is bijvoorbeeld Naaman. Die kwam bij Elisa en die dacht, nou, Naaman zal wel naar buiten komen en die zal wel zijn handen over die plekken wrijven en dan zal ik wel beter worden. Maar het ging heel anders. Wat zei Elisa? Zei, ga naar de Jordaan en dompel je 7 keer onder. Ja, zeg ik, daarvoor ben ik niet gekomen. Maar dan zie je toch dat de Heer het weer heel anders doet. En ik denk dat we daar wel rekening mee moeten houden als we bidden. En dat we altijd weten van, nou goed, we kunnen het bij de Heer brengen, maar hij doet het op zijn manier zoals hij dat wil. Kent u dat hele mooie lied? Vroeger zongen we het vaak in de vergadering van geloven. Ik denk niet dat het in de bundel van Johannes de Heer staat. Misschien ook wel. Maar dat lied dat begint met Jezus heeft mijn hand gevat en hij zal mij veilig leiden. Dat staat niet in Johannes de Heer, denk ik. Dat staat in de geestelijke liederenbundel van de vergadering van gelovigen. Zo'n prachtig lied. Jezus heeft mijn hand gevat en hij zal mij veilig leiden. Nou, precies hetzelfde staat hier ook. Want er staat er in dat stukje, in vers 30, en hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Nou, over dat buiten het dorp, daar zullen we het even zo over hebben. Maar hij vatte deze blinde bij zijn hand. Wat zal het toch geweest zijn voor deze man? Dat hij Jezus hem bij de hand pakt en hem leidt. Hij leidt hem. Wat mooi is dat, hè? De Jezus heeft zijn hand gevat en werd op dat moment zijn leidsman. Je zou kunnen zeggen, het waarachtige licht, want de Heer Jezus was het waarachtige licht, leidt de blinde. Geweldig. Dat deze blinde man geleid werd door Jezus. En dan vraag je af, buiten het dorp. De Heer Jezus die leidde deze blinde man buiten het dorp. Waarom nou? Waarom moest dat wonder nou buiten Bethanië gebeuren? In Bethanië waren er toch veel meer mensen. In Bethanië konden ze ook getuigen zijn van de machtige daden van God. Waarom niet in Bethsaida? Nou, als u dan kijkt in Matteüs 11, in Matteüs 11. En eigenlijk moet je dan ook een beetje de kunst verstaan, en dat kan niet zomaar eventjes in deze Bijbelstudie, om de verschillende evangelieën in elkaar te passen. Waar zitten we bijvoorbeeld met Marcus 8 in het Johannes-evangelie? En waar zitten we dan in het Matteüs-evangelie? En het Lucas-evangelie? En nou, er zijn hele studies over waarin de evangelieën als het ware helemaal in elkaar gepast worden en van vier evangelieën als het ware één evangelie gemaakt wordt. Qua chronologie. Nou, hier in Matteüs, daar staat in hoofdstuk 11, vers 20... Matteüs 11, vers 20. Toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten, dat zij zich niet bekeerd hadden. Even nog de nadruk wil ik erop leggen. Hij verwijt niet de mensen, maar de steden. En u weet, als het gaat over de verkondiging van het Koninkrijk der Hemelen, dan verkondigt hij het altijd aan de steden, hè? En de dorpen en niet zozeer aan de individuele mensen. Daar hebben we het wel eens over gehad. Hij begon, hè, de meeste krachten. En als je ook de evangelie leest, dan gebeurden de meeste wonderen allemaal rondom het meer van Galilea. In Capernaum, in Nazareth, of ja, Nazareth ook een paar, in Cana, Tiberias, Bethsaida, al die plaatsjes in de buurt van dat meer van Tiberias, daar heeft de Jezus zo onnoemelijk veel wonderen gedaan. Er zijn duizenden mensen genezen. Hij heeft brood vermenigvuldigd. Hij heeft zoveel wonderen en zoveel tekenen gedaan, juist in die streek. En dan staat er, hij begon hen te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. En dan staat in vers 21, wee u Chorazin. Chorazin, dat ligt ook in de buurt van Capernaum, ietsjes noordelijk daarvan. En wee u Bethsaida, want indien in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. En dan gebruikt hij het voorbeeld van Nineveh. Hij zegt, er zijn zoveel wonderen bij jullie gebeurd. Zoveel tekenen, en dan heeft hij het ook over Bethsaida. En ik denk dat dit een van de redenen kan zijn dat de heer Jezus deze blinde man uit dat dorp wegleidt. En daarmee eigenlijk aangeeft van Bethsaida, jullie hebben genoeg tekenen gezien. Jullie hebben genoeg wonderen gezien. Kort daarvoor had de heer Jezus die 5000 gespijzigd. En als je dan het Johannes-evangelie er weer naast legt, wat heeft er Jezus na die spijziging van de 5000 gedaan? Dat kunt u ook in Johannes 6 lezen. Daar staat, toen heeft er Jezus gezegd, ik ben het brood des levens. En toen heeft hij uitgelegd dat wie in mij gelooft en wie van mij eet, zal eeuwig leven. En weet u wat het resultaat daarvan was? Van toen af aan keerden velen zich van hem af. En ze wilden niets meer met hem te maken hebben. Zoveel tekenen, zoveel wonderen, en ze hebben toch terug naar Jezus toegekeerd. Nou, in dit verband zie je heel duidelijk dat er Jezus deze man uit Bethsaida leidt. Hij zegt, nou, Bethsaida, je hebt je kans gehad. Ik wil hier niet een soort opnieuw een demonstratie geven hoe blinde mensen weer ziende kunnen worden. En hij leidt hem uit de stad of het dorp. Nou, dan zien we hoe de heer Jezus deze blinde man gaat genezen. Als je kijkt naar de genezing van Bartimaeus, dan vraagt de Heer aan Bartimaeus, en u kunt het lezen in Marcus 10, hoeft het niet op te slaan. Dan vraagt de Heer Jezus aan Bartimaeus, wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan zegt Bartimaeus, ja, dat ik ziende zal worden. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij zegt, uw geloof heeft u behouden. En vanaf dat moment kon hij zien. Een machtswoord. De Heer Jezus die kon gewoon zeggen, nou, ik wil het. En dan was het gebeurd. En dan vraag je af, waarom gaat de Heer Jezus hier op een andere manier doen? Waarom gaat hij in een andere geschiedenis, spuugt hij op de grond, maakt hij een balletje, hoe heet dat, soort slijk, maakt hij er twee balletjes van, propt hij het op zijn ogen en dan zegt hij, ga maar naar het badwater Siloam en was je maar en je wordt ziende. Waarom doet hij dat? Waarom spreekt hij niet gewoon een machtswoord en zegt, ik wil het, word ziende? Waarom spuugt hij hier, ja, het is te gek om los te lopen, hij spuugt hier in zijn ogen. En hij legt hem de handen op en hij zegt, kan je al wat zien? Het lijkt net een opticien. Nou, nog niet zo scherp. Nog een keer de handen opleggen en dan kan hij zien. Nou, dan vraag je af, waarom doet de Heer Jezus dit? Zou de Heer Jezus hier iets mee willen vertellen? Zou de Heer Jezus hier iets mee duidelijk willen maken? Nou, één ding is zeker. Als je leest over de komst van Jezus, dan staat er, ik ben gekomen. Dat staat bijvoorbeeld in Lucas 4. Ik ben gekomen als de knecht des Heren om blinden het gezicht weer te geven. Hoe? Ja, dat is elke keer weer heel anders. Speeksel. Hij spuugt hem in zijn ogen. Speeksel komt uit de mond van Jezus. Zou de Jezus daar misschien mee kunnen zeggen wat er bijvoorbeeld, misschien goed om dat er even bij op te slaan, wat in Psalm 119 vers 130 staat. Psalm 119 vers 130. Ja, misschien bij vers 105 te beginnen, dat is natuurlijk een heel bekend vers. Psalm 119 vers 105, daar staat er vlakbij. Uw woord, dat komt uit de mond van Christus, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dan in vers 130, het openen van uw woorden verspreidt licht en geeft onverstandige inzicht. Zou de Jezus misschien juist hierin laten zien van wat uit mijn mond komt, dat maakt een blinde ziende. En natuurlijk geestelijk ziende. Daardoor kun je weer zien. Is het niet zo dat, en u kent waarschijnlijk wel dat stukje uit Openbaring 3, daar wordt een gemeente beschreven als een gemeente die blind is. En dan staat er in Openbaring 3... vers 17, Openbaring 3 vers 17, daar staat. Openbaring 3 vers 17, omdat gij zegt, ik ben rijk, ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, maar gij weet niet dat gij de ellendige, de jammerlijke en arme en blinde en naakte zijt. Raad ik u aan van mij te kopen goud dat in vuur gelouterd is, opdat gij rijk mocht worden. Witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf, om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Nou, iemand, Matthew Henry, die schreef hier zo mooi over. De Heer Jezus, die heeft hier de ogenzalf. Uit zijn mond komt de ogenzalf, waar hij onze ogen mee bestrijkt, zodat we weer kunnen zien. Hij legde hem de handen op. En als iemand de Heer Jezus de handen oplegt, dan betekent dat er kracht van Jezus uitgaat naar hem. De Heer Jezus die legde hem de handen op. En dan staat er zo mooi, en hij vroeg hem, ziet gij iets? Weet je, die vraag van de Heer Jezus aan deze man, als we weer even teruggaan naar Marcus 8, waar aan het einde staat, hij spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem, ziet gij iets? Dat vindt de Heer Jezus heel belangrijk. En misschien Misschien zou de Heer Jezus deze vraag ook aan ons vanavond kunnen stellen. Zien we het? Zien we scherp? Waarom zegt hij dat? Ik denk dat het stukje onmiddellijk voorafgaand aan het gedeelte wat we net gelezen hebben, daar alles mee te maken heeft. Laten we het maar eens even nog bekijken. U weet dat stukje wat we hiervoor gelezen hebben, dat ging over het feit dat ze op pad gingen en ze waren brood vergeten. En ze hadden maar één brood bij zich. En dan gaan ze daarover inzitten. Terwijl de Heer Jezus net daarvoor met 7 broden 4000 mensen gespijzigd heeft. En daarvoor met 5 broden 5000 mensen gespijzigd heeft. En dan, ja, dan zegt de Heer Jezus eigenlijk van, begrijp je het dan niet? He, dat staat in vers 17 van Marcus 8. En toen hij dat bemerkte, zeide hij tot hen, waarom spreekt gij erover dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet? Begrijpt gij het nog niet? Of misschien mag ik het in de vrije vertaling erachter zetten. Zie het nou nog niet? Zie het nou nog niet? Want dat zegt hij ook later direct erachteraan. Want er staat, hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet? Zie je wat hier staat? De Heer Jezus die zegt, zien jullie het nou nog steeds niet? Nou, daarom vraagt de Jezus, zie het. Kun je zien? Heb je geopende ogen? Nou, en dan kan het inderdaad voorkomen dat mensen zeggen van, ja, ik zie wel mensen, maar die lopen als bomen. Zo van, ik zie wel een bepaalde schim, maar ik zie niet de omtrek. Ik kan het niet duidelijk zien. Eenzelfde voorbeeld kun je vinden in, kijkt u maar, net voor de psalmen heb je het boekje Job. In Job hoofdstuk 4, daar staat, in Job hoofdstuk 4, Job hoofdstuk 4 vers 16. In Job 4 vers 16 daar staat, hij bleef staan, maar ik kon zijn gestalte niet onderscheiden. Een gedaante stond voor mijn ogen en ik vernam een fluisterende stem. Dus hij zag wel iemand, maar hij kon zijn gestalte niet onderscheiden. Nou, ik weet niet of je dat ook wel eens meegemaakt hebt, als je bijvoorbeeld een bril hebt die niet helemaal goed is, of dat je niet goed helder kunt zien. Nou, hier zien we een voorbeeld van iemand die, ze zien het wel, maar niet scherp, niet duidelijk. Nou, dat wilde de Jezus niet. De Heer Jezus die wil niet halfwerk afleveren. De Heer Jezus die wil het werk volmaakt doen, volkomen doen. En hij riep, het is volbracht. En dat wilde de Jezus. En weet je, dat werk wat de Heer Jezus volbracht heeft op Golgotha, de Heer Jezus is ook in ons leven een werk begonnen. Dat staat ook in de Filippenzenbrief. Hij die in ons een goed werk begonnen is, zal dit ook voortzetten. En dan zie je eigenlijk dat datgene wat hier in dit stukje gebeurt, ook met ons allemaal kan gebeuren. Dat we de Heer Jezus wel ontmoeten, maar dat we in het leven met Jezus, mag ik het zo zeggen, in het leven met Jezus, in zijn werk in ons, steeds scherper mogen gaan zien. Door dat wat hij in ons leven doet. En dat staat ook heel duidelijk in het woord van God, dat we steeds scherper mogen gaan zien. Nog één vers hierover, dat is een van mijn lievelingsteksten uit de Bijbel, Spreuken 4 vers 18. Spreuken 4 vers 18, daar staat, Spreuken 4 vers 18. Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht. Dat, en daar komt een prachtige uitdrukking, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. Zie je wat hier staat? Het wordt steeds duidelijker, steeds scherper, steeds helderder. En ik hoop dat de Heer Jezus, wat hij deed in het leven van deze blinde man, dat hij dat ook in ons leven mag doen. En misschien is het eerst een beetje vaag, is het eerst nog niet zo helder, zijn er eerst nog wat dingen van, ja goed, we zien wel de omtrek, maar we kunnen het nog niet helemaal invullen. Maar dat het werk van de Geest van God, en dat staat letterlijk ook in Efeze 1, dat door de Geest onze ogen geopend worden en we scherp gaan zien, staat er letterlijk, dat we door het werk van de Geest van God steeds scherper de dingen in de Bijbel gaan zien. En dat het steeds duidelijker wordt. En dat het niet een soort gestalte zijn van, ja, we zien wel wat bewegen, maar we weten niet precies wat het is. Maar dat het voor ons duidelijk mag worden. Scherp zien. En dat is eigenlijk datgene wat de Heer in ons leven wil doen. Want dan staat er ook zo prachtig achter in dit stukje. En vanaf dat moment, hij zag voortaan alles scherp. Nou, wat geweldig dat werk wat de Heer Jezus in deze blinde man gedaan heeft. En dan staat er ook heel duidelijk van de Heer Jezus het laatste vers in vers 26 van Marcus 8. En dan staat, en hij zond hem naar huis. En dan staat er heel duidelijk bij en zeiden, ga het dorp zelfs niet in. Zo van, ga niet terug naar Bethsaida. Ga je niet, als het ware, tentoonstellen aan de mensen dat je weer kunt zien. Niet nodig, maar ga naar huis. En verblijf je maar in dat wat de Heer in jouw leven gedaan heeft. Houd het voor jezelf en je hoeft het niet meer te verkondigen, want er zijn al zoveel krachten in Bethsaida gedaan. Nou, wat we eigenlijk samenvattend dus uit het stukje kunnen leren, dat is, wij mogen voor anderen de Heer smeken of de Heer een aan wil raken. Dat is het eerste wat we gezien hebben vanavond. Ten tweede hebben we gezien, we kunnen de Heer nooit voorschrijven hoe hij het moet doen. Hij doet het op zijn eigen manier, op zijn eigen weg. Ten derde hebben we gezien dat de Heer hier een soort teken geeft, dat wat uit de mond van Christus komt, dat doet ons scherp zien en steeds scherper zien, dat we steeds meer van hem zullen ontdekken. Goed, tot zover dit stukje uit Marcus hoofdstuk 8.